Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok. Beste vrienden, welkom in dit programma. En vandaag kunnen jullie luisteren naar de vierde en laatste uitzending gewijd aan het bezoek van paus Johannes Paulus II aan België van 16 mei tot 21 mei 1985. Jullie konden dus stukken uit zijn toespraken horen in Antwerpen, Ieper en Sint-Denijs-Westrum. Op zijn verjaardagsdag 18 mei het bezoek aan de inwoners van Mechelen. Zondag 19 mei de homilie op de Esplanade voor de Basiliek van Koekelberg met als thema het gezin. De ontmoeting met de christelijke arbeidersbeweging met een hulde aan Jozef Kardijn. En tenslotte twee belangrijke toespraken tot het diplomatieke korps en de Europese gemeenschap. Zo komen we aan maandag 20 mei. De voorlaatste dag van zijn bezoek, en wel in onze universiteitsstad Leuven.
Mijn heer, de rector, beste professoren en studenten. En gij allen, inwoners of vrienden van Leuven. Van ganser harte dank ik de goddelijke voorzienigheid die mij vandaag de vreugde geeft de universitaire gemeenschap en de inwoners van Leuven te ontmoeten. Ik ben bijzonder gelukkig die wereld van professoren en studenten terecht te vinden, waarin ik zelf zoveel verrijkende momenten heb beleefd, maar speciaal aan de universiteiten van Krakow en van Lublin, waarvan gij de nauwe banden met deze Universiteit van Leuven in herinnering hebt gebracht. Graag laat ik u ook delen in mijn overtuiging dat gij u op de voorposten bevindt waar het geloof en de cultuur elkaar ontmoeten. De verhoudingen tussen het geloof en de cultuur vormen dan ook het hoofdthema van wat ik hier wilde naar voren brengen. De dialoog van de kerk met de culturen van onze tijd is immers een levensbelangrijke onderneming. In die zin zijt gij er allen in betrokken. Te meer omdat gij in Leuven woont, in straten en wijken, waar overal gebouwen oprezen van de universiteit. Hij leeft tussen de studenten, tussen de jeugd en misschien ook midden hun onstuimigheid. Stay with you. onstuimigheid. Impetuosità. Deze avond echter zal ik de cultuur benaderen op het niveau van haar diepste dynamiek, van haar voornaamste vragen, op het vlak van het bewustzijn dat de mensen ervan hebben en op dat van het wetenschappelijk onderzoek dat de glorie uitmaakt van de menselijke geest. Goede vrienden van deze Leuvense universiteit, zoals u het terecht hebt onderstreept, zijt gij de erfgenamen van een lange universitaire traditie, waarover gij fier mocht zijn. Uw universiteit kan zich haar stichtingsakte herinneren, nu reeds ongeveer 5,5 eeuw geleden. U hebt in herinnering geroepen hoe mijn voorganger Martinus de Vijfde het ontwerp had uitgewerkt en de grote doelstellingen ervan had vastgelegd. Het aanvankelijk bescheiden studium generale met 12 professoren en 3 faculteiten, die van de artes, de rechten en de geneeskunde, zo weldra uitgroeien tot de Katholieke Universiteit van Leuven. Deze universiteit heeft op ononderbroken wijze haar roeping vervuld door als levende cel in de kerk, als hoogstaand centrum van onderzoek en als hart van culturele uitstraling. Bevoegde verantwoordelijkheden voor te bereiden op hun dienst in de maatschappij en de kerk en dit in talrijke strekken. Hij zijt dus de dragers van een toekomst die vruchtbaar zal zijn in de mate van uw trouw aan en van uw creativiteit. Het geloof is bron van cultuur en in de cultuur bloeit het geloof open. Heel de levende traditie van de kerk leert ons dat het geloof zoekt te begrijpen en het verstand zoekt te geloven. De nood aan inzicht en de nood aan geloof zijn beide diep geworteld in het hart van mens. Daarom staat de kerk aan de wieg van de universiteiten. Zij is er diep van overtuigd dat het zoeken naar waarheid, zo eigen aan de menselijke geest, niet wordt tegengewerkt door het ontvangen van de volle waarheid, maar er uiteindelijk geweldig door gestimuleerd wordt. Deze overtuiging, eigen aan de katholieke universiteiten, sluit hen zeker op niet op in een onverzoenlijke, onverdraagzame en ontoegankelijke houding binnen de dialoog met personen die een andere levensbeschouwing hebben. Zij zullen er zich rekenschap van geven dat zij in de door u gedoseerde disciplines de best mogelijke vorming ontvangen. Maar laten wij daaraan toevoegen dat in de school van een levendige katholieke universiteit de gelovige professoren en studenten als het ware instinctief of beter gezegd door een speciale genade hun kennis en onderzoek leren plaatsen in een perspectief dat zich openstelt voor geheel de waarheid en voor het volle geloof dat door de kerk van Christus onderwezen wordt. Dan staat het mysterie van het geloof in het hart van het dagelijks leven, in het hart van het onderzoek, van het onderwijs, van het werk en van het vruchtevol broederlijk samenleven.
Tot daar een eerste deel van deze toespraak. Zoals in de vorige uitzendingen lopen we de hymnen af van de Wereldjongerendagen die deze paus organiseerde vanaf 1984. We zijn ondertussen gekomen in het jaar 2008... uiteraard voor de tweede maal met paus Emeritus Benedictus XVI. En dat gebeurde in het Australische Sydney met een 400.000 jongeren. En zij zongen uit volle borst: Receive the power, ontvang de kracht.
Every nation, every tribe, come together to worship you. We delight, and we will follow to the ends of the earth. Hallelujah, hallelujah. Receive the power from the Hallelujah, hallelujah.
Beste luisteraars, we waren dus gebleven bij de toespraak van paus Johannes Paulus II aan de universitaire wereld in Leuven. Hij legde uit hoe de studenten en professoren zich bevinden op de voorposten waar geloof en cultuur elkaar ontmoeten. Uiteraard was dit het centrale thema van het betoog van de paus. Geloof is bron van cultuur en in de cultuur bloeit het geloof open, zei hij. Belangrijk ook was de uitspraak dat binnen een levende katholieke universiteit de gelovige professoren en studenten hun kennis en onderzoek leren plaatsen in een perspectief dat zich openstelt voor geheel de waarheid en het volle geloof dat door de kerk van Jezus Christus wordt onderwezen. Zo moet het mysterie van het geloof staan in het hart van het dagelijkse leven, in het hart van het onderzoek, van het onderwijs, van het werk. Vaste tijden van bezinning en gebed zullen daar een voorname rol in spelen. En we gaan verder luisteren naar de rest van zijn uiteenzetting.
Wij dienen twee doelstellingen voor ogen te houden, die onderscheiden zijn, maar tevens in eenzelfde richting wezen. Enerzijds moet men uitmunten in de vooruitgang van de natuur- en menswetenschappen, maar terzelfde tijd mag men nooit nalaten het erfgoed van het theologisch onderricht uit te diepen als bijdrage tot het welzijn van de hedendaagse mensen. Elke discipline heeft eigen methodes en eisen, als ook eigen voorwaarden waaraan haar vooruitgang gebonden is. De theologie van haar kant hoort per definitie thuis binnen de geloofsgaat, zoals die door het kerkelijk leergezag wordt doorgegeven, bewaard en verklaard, zowel wat het dogma betreft als de christelijke ethische implicaties. Het strekt het theologisch onderzoek en onderricht tot eer de verantwoordelijkheid op zich te nemen om binnen de kerk en in dienst van de kerk in te staan voor het uitdiepen van de leer. Daardoor gesteund zullen de komende generaties het katholieke geloof authentiek kunnen beleven in de culturele context die hen eigen is, en midden taal van nieuwe vragen die aan hun geweten gesteld worden. Deze dienst van de theologie kan voor katholieke professoren een hulp zijn om moeilijke situaties te doorleven, tegelijk trouw aan hun eerlijk onderzoek en aan de kerk. Hun rol bestaat er juist in duidelijk te maken dat er tussen de twee geen tegenstelling bestaat. De kerk rekent op u om dit op alle domeinen in het licht te stellen. Het leergezag rekent vooral op uw hulp in het beantwoorden van de grote ethische vragen van onze tijd. Dit in overeenstemming met de normen die verwaard liggen in het erfgoed van het geloof en van de katholieke moraal, en tevens zoekend naar de diepere redenen die van aard zijn onze tijdgenoten tot meer klaarheid te brengen en hen te overtuigen. In het verleden heeft uw universiteit op dit vlak grote naam gemaakt. Adel verplicht. Ja, op de beste momenten in haar geschiedenis is uw universiteit erin geslaagd de profane wetenschappen en de religieuze disciplines in gelijke mate te doen opgang maken, steeds erop bedacht bruggen te slaan en verbanden te leggen. Dit laatste verleent aan een katholieke universiteit juist een eigen gelaat. Goede vrienden, het avontuur waartoe de kerk u door mijn woorden oproept, is schoon en edel. Wees in onze tijd mannen en vrouwen van cultuur en van geloof, om haar twijfels, bekoringen en zwakheden te boven te komen, heeft onze moderne maatschappij die bedreigingen van ontbinding in zich draagt, meer dan ooit nood aan mannen en vrouwen die voldoende gewapend zijn om alle uitdagingen van het ogenblik aan te kunnen. Wij beleven immers een tijd waarin de mens midden een anonieme massa alleen staat, het niet meer weet wat het betekent te leven, te beminnen, te lijden en te sterven. Wat is de mens? Op die vraag dient een antwoord gegeven te worden. Ja, wat is de mens? Steeds geen en weer geslingerd tussen zijn oneindige verlangens en de eindigheid van zijn genoot, tussen zijn hardnekkig zoeken naar waarheid en het stukwerk van zijn kennen. Zelfs degenen die aan God twijfelen en er ook vlug te komen aan de mens te twijfelen, voelen heden ten dagen min of meer bewust de noodzaak aan om de eerbied voor de mens te funderen en te garanderen. De eerbied voor het leven in al de stadia, van zijn ontwikkeling, de eerbied voor de liefdesrelaties, de eerbied voor de vrijheid van de mens, voor zijn overtuigingen en zijn geweten, moet de katholieke universiteit geen bijdrage leveren in het beantwoorden van deze fundamentele vragen over de mens, en dit met de ernst die door de zwaarte van de problemen vereist wordt. Beste professoren, wetenschappelijke navorsers en studenten van de Katholieke Universiteit van Leuven. Als de mens een vraag is, dan is Christus een antwoord. Door zijn leven en sterven, die doordrongen waren van oneindige liefde, heeft Christus, de Zoon van de Macht Maria, de diepste aspecten van ons bestaan in een nieuw daglicht gesteld. Christus, één van de miljarden mensen en toch de enige. In uw studies ontdekt gij de ontzaglijke rijkdom van het menselijk weten, de onvermoede overvloed van de schepping, de luister van het heelal en de wonderen van het leven. Leer terzelfde tijd de schepper van al leven te bedanken. Tracht weer de organische en fundamentele band op het spoor te komen tussen de cultus en de cultuur. Die band is steeds het hart geweest van de rijkste beschavingen. Maar naast dit sterk contemplatieve en intellectueel perspectief denk ik ook aan andere pastorale inspanningen die tegemoet komen aan de dagelijkse noden van de studenten. Ze zijn des te noodzakelijker nu een belangrijk aantal van uw kameraden die aan de universiteit studeren zich wat vreemd voelen tegenover het geloof en de kerk. Mochten zij de gelegenheid vinden om het geloof en de kerk echt te ontdekken. Dit hangt ook van u af. Wij zijn alle verantwoordelijk voor de gebreken van onze kerk, maar ook voor haar getuigenis en dynamiek. Wij dienen de kerk een warm hart toe te dragen. Zij is immers door de wil van de Heer, sacrament van het heil. En nu richt ik mij in het bijzonder tot u, geliefde christenen van Leuven, en tot u allen, vrienden, die van dichtbij en van veraf naar hier zijn gekomen. Deze cultuur van het evangelie bloeit vooral open in uw christengemeenschappen. Tracht deze cultuur te beleven en door te geven in uw gezinnen door het gezamenlijk gebed en een evangelische levensstijl. Verwezenlijk deze eenheid van hart en geest in uw parochiegemeenschappen, vooral tijdens de Eucharistieviering van iedere zondag. In zo'n gemeenschappen zullen de roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven spontaan ontluiken. En gij weet hoezeer uw streek het zo diep christelijke Vlaams-Brabant nood geeft aan jonge priesters en religieuzen om uw gemeenschappen te bezielen. Ik bied de Heer opdat zijn vreugde in u volkomen mogen zijn. En in zijn naam schenk ik u mijn apostolische zegen.
Dat was paus Johannes Paulus II in Leuven. Wereldjongerendagen 2011. Dat was in het Spaanse Madrid. Tot 2 miljoen jongeren daagden op. En het lied was Firmes en la fe. Standvastig in het geloof.
Firmes en la fe.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En beste luisteraars, alzo komen we aan de zesde en laatste bezoekdag van paus Johannes Paulus II, dinsdag 21 mei 1985. De dag begon met een gelijkaardig bezoek aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve. Ik laat even het einde
en het afscheid horen van de paus. Het is gedaan, heb geen schrik, ik zie jullie terug en jullie zien mij terug in Rome. Tot ziens.
Alors comme ça je vois que je ne peux pas retourner. Je ne peux pas retourner à la communauté des étudiants. C'est fini. Bien, 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 bien. On pourra continuer. N'ayez peur, on pourra continuer. Et je vous retrouve encore. Et vous aussi, vous me retrouverez à Rome. Quelquefois.
En zo komen we bij het laatste groot bezoek. En dat was het bedevaartsoord van Banu. Een zeer mooie homilie hield de paus daar.
Les affligés, car ils seront consolés.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Deze woorden schijnen zich in het bijzonder te richten tot hen die hier samengekomen zijn. Ze komen uit de kern zelf van de acht zaligheden. Lijden, ziekte en lichamelijke uitputting gaan gepaard met droefheid en zwakheid. En nochtans toont Christus tegelijkertijd aan waarom droefheid en zwakheid kunnen beschouwd worden als een weldaad van het Rijk Gods die bijdraagt tot het heil als een zegening. Jezus zegt zalig, dat is een belofte, een zekerheid. In de geest van deze zaligheid groet ik allen die aan deze Eucharistie deelnemen. U in de eerste plaats, dierbare zieken, gekwetsten, gehandicapten, bejaarden. Vandaag zijn we allen te gast bij de Moeder Gods, onze lieve vrouw van Banu. Met vreugde ontmoet ik hier te Banu het reizend volk, de zigeuners en de voorkramers.
Het lijden is een groot mysterie in Gods bestel. Ik was mij daar sterk van bewust, toen ik tijdens het heilig jaar van de verlossing de apostolische brief Salvifici Dororis schreef aan allen die lijden. Het lijden is een groot mysterie van de menselijke bestemming. Ziek zijn, of hoe dan ook, in zijn lichaam getroffen zijn, in een moeilijk voor te stellen ervaring voor hen die er nooit mee geconfronteerd werden in hun eigen leven. Ons lichaam is gewond, maar ook onze geest, ons hart, ons familiaal en sociaal leven en ons geestelijk leven wordt er sterk door bevracht. Want het lijden is ook echt waar, een mysterie, als wij voor God staan. Inderdaad, de mens die door het lijden beproefd wordt, richt zich dikwijls rechtstreeks tot God met de vraag, waarom? Waarom ik? Waarom in het algemeen het lijden op aarde? Ook zijn er mensen die in een dergelijke situatie geneigd zijn
om God te beschuldigen, om aan hem te twijfelen, zich van hem te verwijderen. Wat lijkt het inderdaad moeilijk om het kwaad in al zijn vormen te verzoenen met dit oneindig goed dat God altijd blijft. God, die wij volgens het onderricht van Jezus zelf als Vader aanroepen. Als Zoon heeft Jezus steeds van zijn Vader getuigd. Tot het einde toe, tot in de woorden die hij sprak op het kruis, in de benauwende uitroep: Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ook in zijn totale overgave: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Goede vrienden, God de Vader, luister naar ons, waarom dat tot hem doordringt, zoals gij Jezus, waarom op het kruis zijn kreet van verlatenheid en zijn vertrouwvolle overgave ter harte heeft genomen. Gods antwoord is niet het antwoord dat wij zouden verwachten. Het is ook niet de verklaring die de mensen dikwijls aan het lijden hebben gegeven. Sommigen zagen in het lijden een straf voor hun eigen fouten, terwijl anderen in opstand kwamen, op fatalistisch gingen berusten. Oog in oog met het mysterie van het lijden worden de woorden van het profeet Jesaja bijzonder veelzeggend: Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen niet mijn wegen. Zo luidt de goedspraak van Yahweh. N'est-ce pas à travers la souffrance que le Seigneur devient proche?
Is het niet juist door het lijden dat Jezus dichterbij komt? Is het niet juist op dat moment dat hij zich laat vinden? Jezus Christus is het die ons het antwoord brengt. Niemand is zo diep als hij binnengedrongen in het mysterie van het menselijke lijden. Het kruis van Christus is een bron geworden waaraan stromen levend water ontspringen. Jezus heeft zich tijdens zijn leven op aarde vooral met de wereld van het menselijk lijden bezig gehouden. Zo heeft hij geopenbaard dat God onze strijd tegen de ziekte steunt. Maar tegelijkertijd heeft hij door de zaligsprekingen en vooral door zijn eigen lijden geopenbaard dat het kwaad van het lijden een waarde inhoudt, namelijk het goed van de verlossing, die bevrijdt van het grootste kwaad, de zonde, en de mens terug in Gods nabijheid brengt. Een dergelijke uitspraak valt ongetwijfeld moeilijk te begrijpen, en voor wie de boodschap en het getuigenis van het leven van Christus niet in geloof aanneemt, is die gedachte zelf aanstootgevend. Maar toch spreekt Jezus terecht van zaligheid in het lijden.
En maintenant, je m'adresse plus spécialement à vous, chers frères et sœurs, malade, handicapé.
Nu richt ik mij in het bijzonder tot uw beminde broeders en zusters, zieken en gehandicapten, die geroepen zijt om mee te werken aan de verlossing door uw lijden, zoals we het daarnet gezegd hebben. Het is normaal en begrijpelijk dat u, met de hulp van uw omgeving, alles doet wat in uw bereik en in de macht van de wetenschap en de medische technieken ligt om tot genezing te komen. Tegelijkertijd nodig ik u uit om uw ellende toch toe te vertrouwen aan God de Vader, aan Christus door Maria. Ik nodig u uit hem niet zozeer berusting te vragen dan wel de moed om te blijven reageren en de genaden te ontvangen van liefde en hoop. Bekijk met geloof het kruis van Christus. Instrument van een onmetelijk lijden. Het kruis is vooral een teken van de onmetelijke liefde en een open deur naar de verrijzenis, die het definitief antwoord is van de liefdevolle God aan zijn beminde Zoon.
Regardez avec foi la croix du Christ, instrument d'une immense souffrance. Elle est surtout le signe d'un immense amour et la porte ouverte sur la résurrection qui est la réponse définitive du Dieu d'amour à son Fils bien-aimé. Mochtgij in verbondenheid met Christus uw handicap opdragen, intreden in de verlossing voor uw heil, voor de groei van heel de kerk, voor de genade van bekering, waar onze wereld nood aan heeft. Als gij zo tot Christus biedt, is gij u reeds zeer nabij. In de sacramenten, in de heilige communie en in de ziekenzalving die u in deze tijd van beproeving op bijzondere wijze met hem verbindt, blijf trouw aan het gebed. Tracht open te blijven zonder u op uzelf terecht te plooien. De anderen hebben veel te leren uit de ervaring van gelovige zieken. Met grote waardering hoe ik eraan een hartelijk woord van bemoediging te richten tot de dokters, de verplegers en verpleegsters, al het medisch personeel in klinieken en hospitalen, de verenigingen die zich inzetten voor de thuisverzorging en allen die zich nu inzetten om de zieken te genezen of hun pijn te verzachten. Uw werk is dikwijls afmattend en verdient begrip en erkentelijkheid. Hij heeft één van de meest edele beroepen. Hij helpt de mens zijn gezondheid en levenskrachten te hernieuwen. En gij staat hem bij om zijn beproeving in waarheid te boven te komen. Dit is de dienst die de mensheid van u verwacht en die overeenkomt met Gods plan. Hij zijt de barmhartige Samaritaan waarover Jezus sprak, telkens hij halt houdt bij het lijden van een andere mens en hem daadwerkelijk bijstaat. Au moment où ma visite pastorale approche de son terre, non seulement sur la terre de Belgique, mais aux Pays-Bas et au Luxembourg.
Nu het einde van mijn herderlijk bezoek nadert, wil ik u, moeder van het eeuwig woord, zijn vrucht toevertrouwen. Tegelijkertijd wil ik u die vrucht toevertrouwen, broeders en zusters, u allen die het leed kent, maar er ook de genade van ervaart. Ontvang het woord dat vlees geworden is in de schoot van Maria. Help de dienst van het woord van God door uw offer en uw gebed. En help de dienst van het evangelie, opdat het woord van God, waarvan wij de dienaars zijn, niet onverrichter zaken zou terugkeren. Mogen het vrucht dragen. Mogen het vele vruchten dragen. Amen.
Que la parole de Dieu, dont nous sommes les serviteurs, ne retourne pas sans effet, qu'elle porte du fruit, oui, qu'elle porte beaucoup de fruits. Amen.
Zo, beste vrienden, dat was in 4 grote uitzendingen een weergave van de toespraken en homilieën die paus Johannes Paulus II bracht tijdens zijn 6-daags bezoek aan ons land in 1985. En dit naar aanleiding van de herdenking op 18 mei dit jaar van de 100ste verjaardag van zijn geboorte en de 15e verjaardag van zijn overlijden. Dit bezoek was een grote oproep voor een nieuwe evangelisatie en een oproep om trouw te blijven aan onze rooms-katholieke roots, waarvan ons verleden doordrongen was. Beste luisteraars, ik laat het aan jullie over om gevolgtrekkingen te maken, nu 35 jaar geleden van dit bezoek. Profetische woorden zijn zeker gevallen door deze paus. Moest hij vandaag de dag terug op bezoek komen, dan hoeft hij al zeker niet te veel nieuwe teksten te maken. Beste vrienden, ik sluit af met een volgend lied die zeer veel werd gezongen tijdens deze wereldjongerendagen. Het is eigenlijk geen officieel hymnelied, maar het werd gecomponeerd door priester Marco Frisina voor het heilig jaar 2000. Het mooie Jesus Christ, You Are My Life. En even ervoor horen jullie nog een afscheid nemende paus. Heel hartelijk dank voor het luisteren.
Le pape ne peut pas pleurer, alors c'est le ciel qui pleure. Merci à vous tous. Ik dank u allen. Dank u allen.